Beste zusters, oh ja, broeders. Ah, komt erbij, komt nog iemand. Hartelijk welkom. Komen er nog meer aan, Frida? Oké, welkom. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen uit Psalm 45, het eerste vers. En ja, daar lijkt het bijna over tongentaal te gaan. Het is niet echt, maar toch. Het doet er een beetje aan denken over de geest die de gladde tong drijft. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. We zullen bidden. Getrouwe en de genadige Heere, uw Vader in ons Heer Jezus Christus, heb heel hartelijk dank voor uw grote goedheid. Heer, ook dat betoont u op een dag als deze opnieuw. Heere, wat een zegeningen ontvangen we dag in dag uit. En Heere, dat in tegenstelling met zoveel anderen. Heere, ook wij verdienen het niet, maar we mogen het zomaar ontvangen. U zij geprezen. Heren, wij danken u dat we vanavond, zomaar op een doordeweekse avond, hier als deel van de gemeente bijeen mogen zijn in uw huis. En een deel dat meeluistert, meekijkt ook via het middel wat u ons schenkt. Heere, om vanavond ook zo ons te buigen over een onderwerp vanuit uw woord. Vanuit de gave van de geest. Heer, wat bent u bijzonder dat u uw heilsfeiten hebt waargemaakt. Heere, dat u bent neergekomen om ons mensen en om onze zaligheid. En dat u, Heer Jezus Christus, de weg gegaan bent tot op het hout. Dat u uw leven hebt geschonken, uw bloed hebt gegeven. En dat u leeft. Hoe bijzonder, het is Pasen geweest. Heere, de opstandingskracht van u, zo sterk. Zo sterk, dat dode zondaren daardoor zomaar opgewekt kunnen worden vanuit hun doodslaap. Heere, ga daarmee door. En wij danken u dat u nu hierboven bent als die biddende hoge priester en dat uw geest komen mocht. De geest die overtuigt van zonde en van genade en van oordeel, ook van gerechtigheid. Heere, wij danken u dat die geest ook gezorgd heeft voor gaven en voor de vrucht van de geest. Heer, als we vanavond hopen stil te staan bij die laatste gaven van de geest over de tongentaal, de gaven van de talen. Heer, wij bidden u, geef ons wijsheid, leid ons door uw geest, opdat we het ook op een bijbelse manier leren onderscheiden, een zicht op mogen krijgen. Heer, wat uw wil en uw weg hierin is. Heer, wij bidden, wees onder ons met uw geest. Schenk uw genade. Heer, geef ook een hele goede bespreking met elkaar. Wij bidden om uw zegen over deze avond. Hoor ons. Ook als we bidden voor Wilma, die wegens ziekte er vanavond niet kan zijn. Wilt u ook haar herstellen? Heere, zie in genade op ons allen neer. Om Christus wil. Amen. Ik lees met u uit de eerste Korinthebrief opnieuw. En vanavond uit hoofdstuk 14. En het is wel een heel stukje wat ik met u lees. En toch hebben we dat ook wel even nodig. 1 Korinthe 14. Ik lees de eerste 33 versen en dan nog de laatste 2 versen. Jaag de liefde na. En ijver om de geestelijke gaven, maar het meest dat gij moogt profeteren. Want die een vreemde taal spreekt, als het gaat over vreemde talen, dan wordt de tongentaal bedoeld, spreekt niet naar de mens, maar die spreekt naar God, naar goden. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting, vermaning en vertroosting. Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Maar die profeteert, sticht de gemeente. En ik wil wel dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert. Want die profeteert is meer dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan dat hij het uitlegt, opdat de gemeente stichting mag ontvangen. En nu, broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nut zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering? Zelfs ook de levenloze dingen die geluid geven, het zij fluit, het zij citer, zo ze geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de oorlog bereiden? Alzo ook gij lieden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Er zijn naar het voorveld zoveel soorten van stemmen in de wereld, en geen daarvan is zonder stem. Indien ik dan de kracht van de stem niet weet, zo zal ik hem die spreekt barbaars zijn, en hij die spreekt zal bij mij barbaars zijn. Alzo ook gij, omdat gij ijverig zijt naar de geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der gemeente. Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidden dat hij het mag uitleggen. Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Wat is het dan? Ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal wel met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. Anderszins, indien gij dank zegt met de geest, hoe zal degene die de plaats van een ongeleerde vervult amen zeggen op uw dankzegging, omdat hij niet weet wat gij zegt? Want gij dank zegt wel behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht. Ik dank mijn God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen, maar ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mag onderwijzen, dan 10.000 woorden in een vreemde taal. Broeders, word geen kinderen in het verstand, maar wees kinderen in de boosheid. En word in het verstand volwassen. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. En een profetie niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Indien dan de gehele gemeente bijeen vergaderd was en zij al in vreemde talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen dat gij uitzinnig waart? Maar indien ze alle profeteerden en een ongelovige of ongeleerde inkwam, die wordt door alle overtuigd en hij wordt door allen geoordeeld. En alzo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en alzo vallende op zijn aangezicht zal hij God aanbidden en verkondigen dat God waarlijk onder u is. Wat is er dan, broeders? Wanneer gij samenkomt en ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging, laat alle dingen geschieden tot stichting. En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat er door 2 of tenminste 3 geschieden en om de beurt, en dat de één er één het uitlegt. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgt in de gemeente, maar dat hij tot zichzelf spreekt en tot God. En dat 2 of 3 profeten spreken en dat de anderen oordelen. Maar indien een ander die je ziet iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Want gij kunt allen de een na de ander profeteren, opdat ze alle leren en alle getroost worden. En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. En dan vers 39, zo dan broeders, ijver om te profeteren en verhinder niet in vreemde talen te spreken, laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. Tot zover. Nou, het is een heel gedeelte, maar ja, wel even wezenlijk. Tongentaal. Het gebeurde in een Afrikaans dorp, ergens in de open lucht. Er werd een kerkdienst gehouden. Door verschillende mensen werden er dingen gezegd die niemand verstond en even later werd keurig uitgelegd wat er gezegd was. Er was in die dienst ook een priester uit Ethiopië aanwezig. En hij ging staan en zei uit zijn hoofd Psalm 23, op de Heere is mijn herder enzovoort. En hij deed dat in een onbekende Afrikaanse taal die hij zelf beheerste. En niemand verstond die taal en iedereen dacht dat hij in tongen sprak. En toen hij naar zijn plaats ging, stond er iemand op om het uit te leggen wat de Ethiopische priester had gezegd. En wat zei die uitlegger? Hij zei dat die Ethiopische priester gebeden had om de genezing van een zieke in de gemeente. En natuurlijk klopte daar helemaal niks van. Vanavond willen we nog één keer stilstaan bij de gave van de geest, oftewel de charismata. De gave die je van de geest krijgt, die ontvang je als je tot geloof komt. En de geest kan daarin gebruik maken van talenten die je al hebt ontvangen. En die talenten kan hij transformeren tot geestelijke gaven, zodat ze ingezet kunnen worden volop in Gods koninkrijk. De geest is er natuurlijk vrij in aan wie hij welke gaven uitdeelt. De een krijgt de ene gave, de ander weer een andere gaven. En de geest is er ook vrij in wanneer hij die gaven uitdeelt. En kunnen we de geest voorschrijven welke gaven we willen ontvangen? Nee, de geest weet als beste wat het beste bij ons past. En zoals gezegd, we ontvangen nogal eens die gaven waar we van nature al een zekere aanleg voor hebben ontvangen. De geest deelt de charisma uit om de christelijke gemeente op te bouwen, te vermanen en te vertroosten tot eer van God en niet tot opbouw van onszelf. De Heer Jezus had al gezegd, voordat hij naar de hemel voer in Marcus 16... dat de gelovigen de volgende tekenen zouden volgen. In zijn naam zouden ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zouden ze spreken, tongentaal. Slangen zouden ze oppakken. En op zieken zouden ze de handen leggen en ze zouden gezond worden. En nadat de geest is uitgestort, heeft de Heere die gaven ook uitgedeeld. En vanavond dan dus over de vreemde talen, zoals ze genoemd worden, oftewel de tongentaal of de glossolalie. En wat is dat? Wel, de kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen dat het talen zijn die mensen niet geleerd hebben, maar die zij door een bijzonder wonder en goddelijke onderwijzing en ingeving kunnen spreken. Dan neemt de geest zo beslag op je dat je de grenzen van je moedertaal overschrijdt. En dat is natuurlijk heel geweldig. Het gevolg is dat je klanken gaat uiten die nog nooit eerder over je lippen zijn gekomen en die je ook niet hebt ingestudeerd. Het gebeurt zomaar spontaan. En de taal die je dan spreekt is op dat moment de taal van de Heilige Geest. Die geeft je woorden die je zomaar vanzelf uit. Ja, ik moet nog dieper zeggen, de geest geeft je dan de verborgenheden van God door, om die bekend te maken. Dat betekent dat als iemand in tongen spreekt, een boodschap in tongen doorgeeft, dat rechtstreeks een boodschap van God is voor de hoorder. En stel dat vanavond hier in deze kerk zou gebeuren, dan merk je natuurlijk heel direct, God is hier aan het werk en dat maakt indruk. Degene die in tongen spreekt is op dat moment instrument van de geest. En in vers 14 van 1 Korinthe 14, dat hoofdstuk hebben we gelezen, staat vrij vertaald dat je eigen verstand dan buiten schot blijft. Je hoeft er niet eens bij te denken, nee, de geest geeft je die woorden om te spreken. Je ontvangt ze rechtstreeks van boven. En het lijkt dan wel of je op dat moment in hemelse sferen verkeert, alsof je op zo'n moment in direct contact staat met de hemel. Alleen, en dat is natuurlijk een beetje problematisch, niemand van de hoorders begrijpt het. In vers 9 van 1 Korinthe 14 staat eigenlijk dat zo iemand maar wat in de lucht spreekt. Het zijn ook niet woorden die gehoord worden, maar het zijn vooral klanken. En dan vraag je je natuurlijk af, wat is de zin daarvan, als je het toch niet verstaat? En dat is precies de reden waarom Paulus zegt dat tongentaal altijd uitgelegd moet worden. Want, zegt hij in vers 4 van 1 Korinthe 14, je bent er niet om jezelf te stichten, jezelf op te bouwen, maar om de gemeente op te bouwen. Maar, zegt hij er echter wel bij, dat hij zou willen dat iedereen in een andere taal zou spreken, dus tongentaal zou gebruiken, als het dan maar wel uitgelegd zou worden. U begrijpt al lang dat allerlei wetenschappers zich ook op dit fenomeen hebben gestort. Ze waren natuurlijk heel benieuwd of de klanken die tijdens tongentaal worden geuit woorden zijn, die misschien ook in een andere taal die we nog niet zo kennen voorkomen. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Het zijn gewoon woorden die niet bestaan. En je zou het hemelse klanken kunnen noemen. Dat zegt meteen wel wat over de tongentaal in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Dat spreken in vreemde talen wat die 120 mensen deden. Die 120 die 10 dagen gebeden hadden om de komst, de uitstorting van de Heilige Geest. Er wordt nogal eens beweerd dat de taal van die 120 precies hetzelfde was als de tongentaal in 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Maar dat is niet zo. Op de Pinksterdag spraken de discipelen wel in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken, maar het was geen tongentaal waar Paulus het over heeft. Nee, het waren woorden die wel herkenbaar waren, want iedereen hoorde hen in de eigen taal waarin ze geboren waren spreken. Het was dus geen onbegrijpelijke taal, nee, het waren gewoon andere talen. Al die mensen die voor het Pinksterfeest overal vandaan naar Jeruzalem waren gekomen, vanuit al die talen, iedereen hoorde hen in de eigen taal de grote werken van God verkondigen. En daar is zelfs geen uitleg voor nodig. Met de tongentaal, waar Paulus het hier over heeft, ligt het totaal anders. Dan zijn er mensen aan het woord, maar niemand snapt er iets van. En daarom moet, zegt Paulus, het altijd uitgelegd worden. En wat ook opvalt, dat is de plaats die Paulus geeft aan de tongentaal als hij het heeft over de charismata, dan zet hij de tongentaal helemaal onderaan. Daar zal de praktijk in de gemeente van Korinthe zeker toe hebben bijgedragen. Daar is de apostel zeker niet enthousiast over. Men deed in Korinthe net alsof de tongentaal, de glossolalie, de allerbelangrijkste geestelijke gave was. En de mensen die in tongen spraken, die waren er ook wat mee. Ze voelden zich betere christenen dan anderen. Bovendien was de gemeente van Korinthe een gemeente waar nog al wat aan de hand was. Het was de gemeente waar de meeste misstanden voorkwamen. En als er dan nog eens allerlei mensen prat gaan op het feit dat ze in tongen spreken, dan ja, is het ook geen wonder dat Paulus een beetje voorzichtig wordt. Bovendien zorgt de juiste gave van de tongentaal nogal eens voor diensten waarin het nogal rommelig werd. Omdat er steeds weer mensen opstonden die in tongen wilden spreken. En vandaar dat Paulus er op een gegeven moment paal en perk aanstelt. Hij bepaalt dan, en dat kunnen we lezen in vers 27 van hoofdstuk 14, dat er hooguit 2 of 3 personen in tongen mogen spreken, en dat er slechts 1 persoon uitlegt, en dan sloes. Als we dit alles vanuit de Korinthebrief op ons laten inwerken, geeft het in ieder geval mij een beetje een dubbel gevoel. Voordat ik met de bestudering over dit onderwerp begon en aantal jaren geleden ben ik daar ook mee bezig geweest, was ik er gematigd positief over. Ik dacht, het is een gave van de geest en de geest deelt alleen maar heel goede gaven uit en het is tot opbouw van de gemeente en er zit een fantastische... Ben ik te horen? Ja? Oké. Tot opbouw van de gemeente, er zit, dacht ik, een hele mooie, en het is ook zo, er zit een hele mooie kant aan de tongentaal. Want stel dat de geest op dit moment beslag zou leggen op de tong van een van ons. En dat je in de naam van God iets moet doorgeven aan de gemeente, een verborgenheid van God, wel, dat zou indruk maken, toch? Als dat nu zou gebeuren. Ik denk ook dat we dat nooit meer zouden vergeten. Dat is de ene kant. Dat is het mooie van tongentaal. Toch is er ook een andere kant. Door alles wat Paulus in 1 Korinthe 14 vooral erover zegt, loopt een rode draad. En dat is de waarschuwing, kijk uit. Het zijn staat bij Paulus niet op groen, maar op oranje. Het werd in Korinthe een beetje een cultus van onverstaanbare klanken. Maar zonder goede uitleg heeft het voor de apostel geen enkele waarde. In vers 20 houdt hij de Korintiërs, die zo prat gaan op hun gaven van de tongentaal, spottend voor: broeders, word toch geen kinderen in het verstand. En kinderen die brabbelen wat. Maar word in uw verstand volwassen. Kinderen die gebruiken taal, ja, die verstaan we niet. Maar hij zegt: Paulus, jullie zijn toch intussen volwassen. En waarom gebruik je dan die kindertaal? Bovendien komt de spot van Paulus ergens ook terug in vers 21 van hoofdstuk 14. Dat is een tekst waar we heel makkelijk overheen lezen. In die tekst, vers 14, citeert Paulus Jesaja 28. En het volk spot daar met Jesaja. Het volk is het zat. Die profetieën van Jesaja, steeds weer die waarschuwingen van Satan, van Jesaja, die Jesaja moet doorgeven namens zijn God. En ten diepste is die spot met Jesaja, spot met God. En wat doen ze in hun spot, in Jesaja 28, dan doen ze de profeet na. En ze doen dat in een soort brabbeltaal. En vanuit de grondtekst kunnen we in vers 10 precies ook lezen wat ze zeggen. Jesaja 28, so la so, kou la kou. Nou, dat zijn klanken, ja, die je op het eerste gezicht totaal niet verstaat. Maar het betekent gebod op gebod, regel op regel. En zo kwam het spreken van de profeet op het volk over. Alsof de profeet niks anders deed dan alleen maar regeltjes opleggen en gebodjes opleggen. En daarom riepen ze, scandeerden ze naar hem van de profeet van gebod op gebod en regel op regel. En ten diepste scandeerden ze in een soort tongentaal naar de Here. En laat de Here dat over zijn kant gaan als er gespot wordt met hem, als hij met zijn boodschap naar je toe komt en je spot dan met hem. Nee. En dan komt de Here met het oordeel. En dan komt de Here met volken die ook onverstaanbare klanken uiten naar het volk toe. Volken uit Assyrië. En Assyrië was in die tijd het meest wrede land wat denkbaar was. En dan komen die Assyriërs en die roepen in hun eigen Assyrische taal, die niemand verstaat, roepen ze zoiets als gebod op gebod, regel op regel. En intussen houden ze vreselijk huis. Dat betekent wel dat God niet met zich laat spotten. En als God met geboden komt en met regels, dat ze ons ten goede zijn. En Paulus die wil met het citeren van dat vers uit Jesaja 28 zeggen: gemeente, kijk uit met het onverstaanbare. Want je kunt door onverstaanbare klanken zomaar te gaan uiten, kun je ook een oordeel over je afroepen. Het is iets heiligs waar je mee bezig bent. En er komt nog iets bij, vers 22 van 1 Korinthe 14. Daar zegt de apostel notabene dat het spreken in tongen een teken is voor ongelovigen. En dat het spreken in profetie een teken is voor gelovigen. Ongelovigen worden dan misschien door tongentaal aangesproken, zegt Paulus. Maar zegt hij, voor gelovigen is dat helemaal niet nodig. En dat zijn nogal kritische woorden richting tongentaal. Hoewel Paulus in vers 5 van hoofdstuk 14 ook weer zegt dat hij zou willen dat iedereen in andere talen zou spreken, als het maar goed wordt uitgelegd. Als we de uitleg van Paulus op ons laten inwerken, dan moet het ons voorzichtig maken. Ik zei al, Paulus zet het zijn op oranje. Zou dat meteen ook een beetje verklaren waarom het onder ons zo weinig voorkomt? Het zou zomaar kunnen. En eerlijk gezegd, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik weet wel van een jongeman die tijdens een zondagse eredienst in het jaar 1939 in april, vlak voor het uitbreken van de oorlog, in de vormde kerk van Amstelveen, waar ik wel eens gepreekt heb, in tongen sprak. Het was de periode waarin de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Onder de preek begon de bewuste jongeman ineens te spreken in onverstaanbare taal. En de dominee liet het gebeuren, die vermoedde al dat het tongentaal was. En na enkele dagen belde de jongeman bij de pastorie aan en vertelde dat hij te verstaan had gekregen wat zijn woorden betekenden die hij had geuit. Dat God hem te kennen had gegeven dat er een vreselijke oorlog over ons land zou komen. En het kwam uit, mei 1940. Ik denk ook aan dat eenvoudige vrouwtje uit mijn geboortedorp Lunteren. Dat heb ik hier al eens een keer verteld. Iedere zondagavond zat ze op haar vertrouwde plekje op de achterste bank in de dorpskerk van Lunteren. En onder de preek begon ze soms zomaar onverstaanbare woorden te uiten. En de dominee, ach, die wist dat gebeurde en die preekte rustig door. En iedereen wist ook van, nou ja, dat hoort gewoon bij ons. En het was een mooi voorbeeld van een vrouw die eenvoudige tongentaal gebruikte zonder opsmuk of wat dan ook. Alleen, ik zat me wel af te vragen, hè, in Lunter is iedereen daar nog altijd heel positief over. En professor Van der Beek, die ook uit Lunter komt, die schrijft daar ook over in zijn boeken. Maar ik zat erover door te denken van, ja, wat was nou eigenlijk ook het nut, hè, dat vrouwtje dat deed? Toch, ja, wij ervoeren dat ook wel als bijzonder, dat je ervoer van, ja, er gebeurt hier iets van de geest en de Heere werkt nog. Al verstond niemand er iets van, het gaf wel iets weer van een stukje heiligheid in Gods huis, iets van verhevenheid, iets bovenaards. In charismatische kringen, hè, zeg maar pinksterkringen, komt het spreken in tongen heel veel voor. Maar het is wel de vraag of de tongentaal in die kringen hetzelfde is als waar de Bijbel het over heeft. Ik las dat in die kringen tongentaal nogal eens aangeleerd wordt. Ik las zelfs dat het helemaal niet zo moeilijk zou zijn om het aan te leren. Er stond jaren geleden in CV Koers een artikel, een gesprek met dominee Dick van Keulen. En hij zei het volgende. Toen ik die avond thuis kwam, ging ik op mijn slaapkamer in gebed. Ik vroeg God of tongentaal ook voor mij bestemd was. Ik bleef bidden, want ik wilde het weten. En voordat ik er erg in had, bad ik in tongen. En ook al weet ik niet wat ik zeg als ik in tongen spreek, het geeft wel rust. Hij zegt ook heel duidelijk dat je het kunt leren in tongen te spreken. Hij zegt, ja, dat is eigenlijk net als met Engels leren, je leert het je gewoon aan. En dan zegt hij, je doet je mond open en je geeft je mond weg aan klanken. Je moet gewoon gaan spreken. En de Heilige Geest, die geeft er dan wel klanken aan. Als ik dit lees, word ik er heel huiverig van. Dan lijkt het een aangeleerd kunstje. Het lijkt dan een soort gave die we zelf kunnen ontwikkelen, in plaats van de gave van de geest. Terwijl we in de Bijbelse tongentaal toch helemaal in beslag genomen worden door de Heilige Geest. Terwijl ons verstand uitgeschakeld blijft. En dan is het geen aangeleerd kunstje. Bovendien is de uitleg ook nogal eens dubieus. Zo dubieus dat in charismatische kring er op een gegeven moment ook mensen gingen twijfelen. En toen kwam iemand op het idee van, weet je wat je moet doen? Je moet eens dat spreken in tongen opnemen op de band. En dan moet je onafhankelijk van elkaar meerdere personen die vaak uitleg geven, het laten uitleggen. En dan moet je gewoon kijken van, ja, maar komen die uitleggingen overeen met elkaar? Niemand waagde zich eraan. En dat zegt natuurlijk wel wat. Gemeente, als dat de praktijk is in gemeenten waar het spreken in tongen veel voorkomt, dan moeten we wel voorzichtig zijn. Want we hebben het geopenbaarde woord, de Bijbel. En daarin wil God tot ons spreken. En heeft dienaren geroepen om dat spreken van hem uit te leggen en toe te passen, omdat de gemeente het verstaat. Het lijkt me heel riskant om dat woord te laten overstemmen door soort aangeleerde tongentaal, die dan het spreken van God zou zijn, met een uitleg die soms dubieus is. De reformatie heeft niet zomaar heel erg gepleit voor het woord op de kansel. God laat spreken vanuit zijn eigen geopenbaarde woord, alzo spreekt de Heere. En laten we daaraan vasthouden. Daardoor wordt de gemeente gebouwd, vermaand en vertroost. Ik weet dat er onder ons ook dominees zijn die tongentaal heel graag een plek zouden geven in hun gemeente. Een van die dominees die ik goed ken, die schreef ooit dat wij vaak christenen zijn in een 45 kilometer wagentje. Het rijdt wel, schrijft hij dan, maar er zit geen snelheid in. We willen een overzichtelijk christenleventje, het snort rustig door, maar met de injectie van de geest zou er vaart in komen. Hij zegt dan ook dat de geest dat nu nog wil geven, die injectie. En meteen voorspelt hij dan dat er bijzondere dingen gebeuren, ook dingen waar je jaren om gebeden hebt. En hij zegt, dan komen kerken weer vol, omdat mensen zien en horen dat God in ons midden is. Harten worden weer vol, lippen gaan overvloeien van Gods lof. En wie verlangt daar niet naar, schrijft hij dan. Ja, daar verlang ik ook naar. Maar of dat nou echt gaat gebeuren door de tongentaal in te voeren, dat is voor mij nog de vraag. Ik zou de betreffende dominee vers 23 willen voorhouden waar we lezen. Als nu de hele gemeente bijeen zou zijn en allen, echt allen, in vreemde talen zouden spreken en er kwamen enige ongeleerden of ongelovigen binnen, zouden ze dan niet zeggen dat u uitzinnig bent? Paulus zegt helemaal niet dat kerken daardoor weer vol komen. Nee, het lijkt er juist op dat daardoor mensen wegblijven, omdat ze denken dat kerkgangers uitzinnig zijn. En dan weet ik wel dat mensen uit charismatische en pinksterkringen vooral het accent leggen op één onderdeel van de tongentaal. Dat is namelijk het bidden in tongentaal. Men ziet tongentaal vooral als een gave om God in het gebed groot te maken. En men baseert dat op 1 Korinthe 14 vers 14 over het bidden in een andere taal. Op die manier zou je gemeenschap met God op een hoger niveau komen, zou je inniger contact met God krijgen, zou je geestelijk leven bevorderd worden en zou je meer zekerheid krijgen dat je een kind van God bent. En ja, en stel dat er dan wat tussen jou en God zou instaan, dat zou juist door dat bidden in tongentaal verdwijnen. Ik denk dat er zeker iets van waar is. Als de geest gebruik maakt van je mond en je tong en je onuitsprekelijke dingen laat spreken om God groot te maken. Wij komen toch ook wel eens woorden tekort om God echt groot te maken. En ja, dat je bijna onuitsprekelijke woorden zou zeggen. Toch is Paulus ook heel nuchter. Hij zegt in vers 15 dat hij niet alleen met zijn geest wil bidden, maar ook met zijn verstand. En in de tongentaal is het verstand juist uitgeschakeld. Stel dat er straks iemand opstaat onder ons, ik noemde het straks al even, die in tongen zou gaan spreken. Dan moet het wel uitgelegd worden. En dat moeten dan de broeders van het bestuur doen. Ja, daar kijk ik maar naar boven, naar broeder van Haarlem. Die zal dan wel naar beneden moeten komen en het komen uitleggen. Want ja, dan zijn de bestuursleden en in andere kerken de ambtsdragers geroepen om die uitleg te geven. Maar dan moeten we wel de gave van de tongentaal bezitten. De gave van de uitleg van de tongentaal. Als we die gave niet hebben, ja, dan kunnen we het ook niet uitleggen. Al met al mag het duidelijk zijn dat de beoordeling van de gave van de tongentaal nog niet zo eenvoudig is. We hebben hier zeker de gave van onderscheiding der geesten nodig. Wij mensen kunnen ons immers heel snel overgeven aan emotie, aan gevoel. We kunnen zomaar in extase raken. We kunnen zomaar meegezogen worden door de massa, zonder dat het de geest echt is. Bovendien zegt Paulus in vers 9:10 dat hij liever 5 woorden met zijn verstand spreekt dan 10.000 in een andere taal, in tongentaal. En dat lijkt me veelzeggend. En dan weet ik best wel dat God gewis spreekt tot elk die voor hem leeft. En als hij tot ons spreekt, ja, dan doet hij dat vooral vanuit zijn woord. Ja toch. En aan dat woord wil de geest zichtbaren. En daar mogen we in de eerste plaats grote dingen van verwachten. Als we hartelijk verlangen dat de kerken weer volkomen en harten vol worden, laten we het dan allereerst daarvan verwachten en het woord erin werpen. Dat alles betekent niet dat ik daarmee de gave van de tongentaal helemaal van tafel veeg. Maar omdat Paulus het zijn op oranje zet, komt die gave wel op een wat andere plek te staan. Laat het duidelijk zijn dat het er vooral om gaat dat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En als Paulus zegt dat de tongentaal een teken voor ongelovigen is, hebben we die niet nodig om volwassen te worden in het geloof en in de kennis van de Zoon van God. Op het gebied van zending en evangelisatie ligt het denk ik wel anders. De gave van de tongentaal en de uitleg zou daar mijns inziens best eens dienstbaar kunnen zijn aan de uitbreiding van het evangelie onder hen die buiten zijn. Calvijn zei al dat God, als de kerk in vervallen raakt, en daar hoort ook de Nederlandse kerk op dit moment bij, zomaar opnieuw deze gave kan uitdelen. Om te midden van alle ongeloof een teken te zijn. Een teken om mensen die buiten zijn stil te zetten, zodat ze hem gaan zoeken. In dat opzicht wordt het misschien weer heel actueel in ons land. Tot slot nog één ding. Over de gave van de geest in het algemeen. Het is niet zomaar dat Paulus in 1 Korinthe 12 en 14... dat daartussenin het bekende 1 Korinthe 13 staat. Het hoofdstuk over de liefde. Als we de gaven van de geest niet uit liefde gebruiken, hebben ze geen waarde. Ware liefde komt altijd tot uiting in dienstbetoon, in nederigheid, in ootmoed, in zachtmoedigheid. Dat hebben we nodig om de gaven van de geest tot zijn recht te laten komen en de Heere groot te maken. Dank u wel. Ik stel voor dat we nog zingen. Psalm 71 vers 17. Het gaat niet direct over tongentaal, maar goed, het heeft er heel zijdelings wel iets mee te maken. Goed, ik vond vorige keer erg fijn om even met elkaar, na de vakantie hoop ik wel weer in groepjes te gaan hoor. Dus dat komt wel. Het is niet zo van dat ik daarvan ben afgestapt. Maar ik vond vorige keer wel de gezamenlijke discussie ook wel weer heel fijn. Er kwamen heel veel goede vragen. Dus dat wilde ik deze laatste keer nog een keer doen. Degene die misschien vanuit huis en het kerkblad niet bij de hand hebben willen reageren, dat kan zoals u weet, of misschien niet weet. Maar u kunt dat via de app doen. U mag ook zelfs bellen. 06 11 15 22 16. Of via de mail h.liefting@solcom.nl. En dan maar hopen dat, dat er ook van thuis wat reactie komt. Vorige keer was het niet veel. Maar goed, we hebben andere keren ook gehad. Wie wil als eerste reageren? Er is natuurlijk best heel veel over na te denken. Dat is misschien wel heel veel info om het allemaal een beetje te verwerken. Pep.
Een ervaring had ik opgedaan van.
Mag heel even, mag ik jou heel even. Of vind je niet prettig? Oké, nee, doen we niet. Vragen. 1989 was of 1990? 89 is dochter. Ja, ik zal even geen namen noemen. Niet iedereen vindt dat fijn als ik namen noem. Maar in ieder geval een dochter geboren. En de kraamverzorgster die zei dat ze het kind gezegend had. En dat ze ook in tongen sprak en dat ze ook ouderling was. Nou, ik heb dat stukje even over de vrouwen in de gemeente heb ik even overgeslagen met lezen. Maar dat staat natuurlijk ook in 1 Korinthe 14, hè, dat de vrouwen in de gemeente zwijgen. Dat is natuurlijk al één dingetje. Zonder dat je het wist, dat iemand anders jouw kind zegent. En meteen daar dan ook, ja, eigenlijk tongentaal een beetje aan linkt ook. Ik zou daar... ik zal er ook nog niet helemaal gelukkig mee zijn. Ik vind dat je dat eerst moet vragen aan ouders. Het kind is van de ouders. En je kunt niet zomaar rituelen... stel dat ouders helemaal niet christelijk zijn, ze zijn islamitisch of wat dan ook. Je kunt niet zomaar ritueel over een kind... uitspreken. Dat vind ik wat lastig. Ik weet dat in de evangelische kring men daar heel anders over denkt. Die zouden dat zeer toejuichen. En daar zegent men heel veel elkaar. En zegt men ook spreuken. Spreekt men spreuken uit over andere mensen die zullen gaan gebeuren. Men zegt er daar heel veel waarde aan. Het verbaast me soms. Hè. Dat hoor ik van mensen zeggen, ja, nee. En ik kreeg profetie mee van die voor mijn leven. Nou, maar dat is heel waardevol voor me. En die geloof echt dat dan uitkomt. Ik vind het een beetje gevaarlijk. Kijk, ik wil niet zeggen dat het niet kan, hoor. Het kan. Dat mensen een profetie over jou krijgen die ze namens God tegen jou moeten zeggen. Maar het gemak waarmee het in bepaalde kringen gebeurt, ja, dat ik vind het een beetje eng. Ja. En ik denk ook van die kraambezorgers, ja, die had het op zijn minst met jullie moeten overleggen.
Ja, ze heeft toch alleen maar tegen mij gezegd en niet tegen Chris.
Nee. Maar goed, jij kreeg het wel te horen en helemaal niet gezegd, gevraagd ook of het fijn bond of niet. Jij moet maar kijken wat jij ermee doet. Ik vind het niet kunnen. Stel dat je een islamitische kraamverzorgster gehad had en die had islamitische spreuken over je kind uitgesproken. Dat weet je toch helemaal niet?
Ja, ik zou geen waarde aan hechten dan.
Nee,
ik zou het ook niet erg vinden.
Nee?
Nee. Behalve als het occult is, dat zou ik wel eng vinden.
Oh ja. Oké, okay. Je wordt opgemerkt, ik zou het niet erg vinden. Ik zou er geen waarde aan hechten, behalve als het occult is. Ja,
ja. Ja, dat zit misschien soms wel tegenaan. Dat kan ik me ook nog voorstellen.
Ja, wat is de grens precies?
Ja, wat is de grens? Hè? En dat heeft ook denk ik, iets... subjectiefs. Hè. De een zal de grens eerder trekken dan de ander. Als je er geen moeite mee hebt, ja, nou, dan kun je het misschien heel makkelijk parkeren. Ik denk dat ik dat ik ook wel zoiets gehad zou hebben van, ja, maar waarom vraag je het niet even? Het is ons kind. Ja.
Ja, dat zou ik weer ook gedaan hebben. Toen was je heel jong. Ja. Ik ben gewoon opdonderd.
Ja.
Ja. Kun je nog wel eens aan terugdenken bij je dochter? Dat je denkt van, zal dat nog invloed hebben op haar leven?
Nee, dat heb ik nooit. Ik denk dat ze dat zo. U zegt, zal dat sowieso niet mogen doen. Nee, ik denk ook dat niet, het is niet professioneel. Hè? Je bent als kraambezorger daar en kom je erachter van een gezin is christelijk. Hè? En je vraagt van, vind ik het goed, zal ik ook bidden met de kinderen voor het eten? Zo prachtig, hè? Als dat in die lijn doorgaat en je bespreekt dat met elkaar. Hè? Heel mooi. Maar als je al op een andere golflengte zit, hè, vrouwelijke ambtsdragers, dan zit je vaak toch al op een behoorlijk andere golflengte. Dan, ja, en ze gaan ook dat doen, ja. Ja, nee, ik snap het, dat je daar toch wat moeite mee had. Ja. Ja. Oké. Oh, ik zeg je, ik mag ook bellen, maar ik heb mijn telefoon uitstaan. Dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Ja, andere vragen?
Nou, u had het net over met de evangelisatie, vond u het erg handig. Maar dat heeft toch helemaal geen zin met evangelisatie?
Ja, juist wel. Ja, juist wel. Kijk, als in Marcus 16 hè, dat bevel van Jezus, of in ieder geval de volmacht van Jezus aan de discipelen wordt gegeven om het evangelie de wereld in te brengen, gepaard gaande met tekenen van de genezing en de gaven van de geest, dan hoort daar ook tongentaal bij. Maar niet zozeer als iets heel bijzonders, maar om juist zoveel indruk te maken dat het woord geloofd wordt. Dat het ingang vindt in het heidendom. En Calvijn zei altijd, en toen de kerken kwamen, ja, toen hielden de charismata op. Dat is die streeptheorie. Calvijn heeft daar heel rigoureus een streep onder gezet. Tongentaal, dat zegt Calvijn wel. Tongentaal zou dus juist in zendingssituatie weer heel goed zijn.
Die mensen begrijpen het toch helemaal niet?
Ja, maar ze ervaren het denk ik wel als iets bijzonders.
Ja, wel natuurlijk. Ja, zoals het
niet. Ja.
Ik ben daar te nuchter voor.
Ja. Maar goed, ja, u bent natuurlijk ook christelijk opgevoed en zo. En ja, ik denk ook dat wij het dan niet echt nodig hebben. Ik denk dat Paulus daar ook te nuchter voor is. Hè, als hij het heeft over brabbeltaal van kinderen. En ja, jullie zijn nu toch volwassen geworden, geestelijk volwassen. Dus ja, waarom zoek je daar dan nog naar? Maar goed, in zendingssituaties hebben ze nog helemaal niks. Hebben ze zelfs nog niet de redelijke onvervalste melk gehad. En ja, het is wel een van de gaven van de geest om het evangelie te bevorderen. Ja, ja, dus ja, ik kan het daarin met Calvijn wel eens zijn. Dat hij zegt van ja, daarin zou het, ja, maar goed.
Paulus zegt wel, ik zou willen dat u allen in andere talen spreekt.
Ja.
Maar vooral dat u profiteert.
Ja.
Dus dat is dan wel weer positief.
Ja, ja.
Maar in allen in talen spreekt, ik kan het uitleggen.
Dat verbindt hij dus steeds wel. Maar die tekst heb ik ook heel duidelijk genoemd. Hè, van in het vijfde vers. Hè, dat Paulus wel over je zegt. Ja, ik zou eigenlijk wel willen dat jullie het allemaal konden.
Ja.
Ja, en, dus ja, het is ook dubbel. Paulus zet het licht niet op rood. Hè?
Nee.
Nee, hij zet niet op groen. Maar hij zet ook niet op rood.
Er staan nog ergens anders teksten in de Bijbel waar het positief wordt genoemd.
Nee, het is eigenlijk alleen in Korinthe 14 waar het echt over tongentaal gaat. En in Korinthe 12 dan even terloops. Maar nee, kijk, het heeft in de vroege kerk volop wel plaatsgevonden. En ja, daarna in de charismatische kring. Ja.
Ik heb het een keer meegemaakt.
Ja? Vertel.
Mijn zoon, mijn broer.
Ja?
Had een kindje, die werd gedood in een evangelische...
Ja.
Ik was nog nooit in zo'n evangelische dienst geweest, maar het was mijn broer. En ik denk, ik ga dat toch heen. Niemand zou het doen, dus mijn vader en moeder waren er al niet meer, dus ik dacht, ik ga er wel heen.
Ja.
Nou, en ja, dat gaat natuurlijk heel anders. Nee, die werd niet gedood, die werd opgedragen, sorry.
Opgedragen.
Maar die werd opgedragen.
Kindje, ja.
Er was nog een heel klein kind.
Ja.
En terwijl de dominee aan het spreken was, kwam er ergens een heel onderaards ronkelend geluid uit de gemeente. Ik dacht, wat is dit? Wat hoor ik nou? Het ratelde en het ronkelde en er waren onderaardse keelgeluiden waren.
Ja.
En ik denk, waar komt dat vandaan? Dus het was allemaal iets anders dan ik gewend was. Die kijk, ja hoor, daar zag ik een vrouw, helemaal in trance.
Ja.
En die sprak die klanken uit.
Ja.
Ik wist er niks van. Maar die vrouw die stond later ook op toen het kind was opgedragen. Die ging naar het kind toe. En sprak het kind toe. En sprak profetieën uit over het kind. Dat het een knecht van God zou worden. Een heel bijzonder kind. Die God zou volgen in zijn leven. En ook een soort dominee zou worden of zo. Ja, zo. Ik dacht, is dat nou een uitleg van wat ze gezegd heeft? Maar ik denk dat dan weer een andere gave is. De gave van de profetie. Want ik begrijp uit de Bijbel dat de tongentaal, dat degene die het spreekt, het ook niet kan, zelf niet begrijpt. Dat het alleen maar is om God te verheerlijken.
Ja, of om iets door te geven namens God. Ja, oké. Okay. En dat overkwam dus het zoontje van je broer.
Ja, ja.
En hoe hebben die dat ontvangen?
Ja, heel bijzonder.
Oh, die ouders.
Heel bijzonder, volgens
mij. En is die predikant geworden?
Ja, nee, ze zijn nog kind. Ja, ze zijn nog kind.
Oh, het is nog niet zo lang geleden gebeurd?
Nou, het is niet lang geleden is het gebeurd. 12 jaar, 11 jaar geleden.
Ah, ja. Oké.
Okay. Ik dacht dat het de oudste zoon van hen was. En ja. Die is super intelligent. Maar zo intelligent dat hij niet op school mee kan komen. Die echt enorme problemen ervaart,
ja.
Sociaal. En verder weet
hij is natuurlijk hoogbegaafd.
Ja.
En,
ja. Ja, heel veel problemen.
Ach.
En geen idee wat er voor een kind terecht zal komen. Dat weet je gewoon niet. Nee. Maar ik heb wel de neiging om wel te kijken van, ja. Wat komt er van uit?
Ja, 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 ja. Hier wordt verteld over kindje van broer van iemand die werd opgedragen in een evangelische gemeente. En ineens tijdens de dienst kwam er een soort ronkelend geluid uit de zaal. Een beetje onderaards. En was van een vrouw die in trans was en in tongen sprak. En even later naar voren kwam. En het kindje dat opgedragen werd van haar broer, werd ook gezegend.
Ja.
Gezegend. En er werden profetieën over uitgesproken. Onder andere de profetie dat het kind ook voorganger zou worden.
Ja, zo.
Zoiets. Spreker, zo, ja. Oké, ja. Yeah. En die ouders vonden dat helemaal geweldig. Dus ja, dat is weer. Ik denk dat jij het niet geweldig gevonden hebt, maar jij zou het ook niet gedaan hebben in een evangelische gemeente. Nou, om daar je kind op te laten dragen.
Nee.
Nee.
Maar zou je gegaan als je broer was?
Ja.
En dan had iedereen verschillen.
Ja, nee, daarom. Ja. Daarom. Ja, dat.
Stem je dan in met de leer en alles als je erbij zit? Vindt u dat?
Wat zei jij?
Of je met de leer instemt. Mijn schoonfamilie is rooms-katholiek.
Ja.
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 Crematies. Oh ja. Alles. Ja. Wij zijn altijd gegaan.
Ja.
Maar ik heb niet het idee dat je mee instemt omdat je erbij bent.
Nee.
Dan kost die je zo.
Nee. Nee hoor. Nee.
Ik weet het. Natuurlijk, je praat er ook over.
Ja. Nee, maar ik denk dat dat goed is. Dat is wel iets wat heel subjectief is ook. Een ander zal zeggen van nee, het is valse leer en ik ga daar niet naartoe. En dat komt over als mee instemmen. Ik blijf crematies wel heel lastig vinden, moet ik zeggen. Daar heb ik vaak nog wel de grens getrokken. Omdat het in mijn familie nog nooit is voorgekomen. Wel vanuit de gemeente die ik diende. Dat ik nooit meegegaan ben naar een crematieplechtigheid. Maar ja, zodra het in je familie gebeurt. Ja, ik weet niet of ik dan nog de grens trek hoor. Dat zeg ik er heel eerlijk bij. En ja, als je naar een dienst toe gaat waar je anders over denkt. Afgelopen zondag is onze zoon gedoopt in God Center. En dat is natuurlijk best even iets. Ik heb hem als kind gedoopt. En ik ben er wel geweest. Een ander zou misschien zeggen, ja, wat doe je er? Ja.
Goed, als je er bent, kan je ook nog een woord spreken. Dat hebben wij dus ervaren met crematie van onze schoonouders.
Ja.
Dat je toch het resultaat kan binnen. En toch het woord mag laten spreken.
Ja, maar niet in de dienst. Oh, bij de crematie. Oké. Oh ja, crematie. Ja. Dat wordt ook, is ook heel vaak tegen mij gezegd. Van waarom ga je niet naar zo'n crematieplechtigheid? Dan kun je het woord toch ook laten spreken. Maar ik.
Wij vonden het heel moeilijk.
Ja. Ja. Ja, in zo'n omgeving. Ik heb het idee dat je woord daar. Dat je het daar niet kwijt kunt. Maar goed, misschien is dat ook ongeloof van me. Ja. Iemand die. Kijk, er zijn voldoende collega's die het wel doen. Ja. Ja. Dat zijn heel lastige dingen hoor. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, Kees.
Zijn we erbij gebaat om met tongen en talen te spreken? Als ik dan 1 Korinthe 14 lees, dan komt Paulus steeds bij de uitleg Erasmus in de Duitse leerregels, artikel 1-3, waar dat steeds terugkomt, dat we als we tot geloof komen, dat we uitleggers hebben die het woord bedienen en dat de geest het dan toepast op de gemeente, op wat de persoon. En dan denk ik, ja, we kunnen wel in tongen en talen spreken, maar als ik dit lees in 1 Korinthe 14, dan komt Paulus steeds op die uitleg en die is er niet.
Ja, hier de vraag van, ja, is tongentaal eigenlijk wel nodig? Want als je 1 Korinthe 14 gewoon leest, dan wijst Paulus toch steeds op van, ja, er is uitleg nodig en we hebben het woord. En ja, is dat niet voldoende als dat gepreekt wordt en toegepast wordt? Hè? Ja, daarom heb ik het sign ook heel duidelijk op oranje gezet vanavond. Aan de andere kant, ja, wat... ook opgemerkt werd dat vijfde versen van ik wilde wel dat iedereen in tongen of in talen zou spreken. Dus ja, Paulus heeft ergens ook wel weer het verlangen. Maar gezien ook ja, de negatieve kant eraan. Ja, zet hij wel heel duidelijk het zijn op oranje van kijk uit. Er zitten heel wat gevaren aan. Ook het rommelige in de diensten. Hè. Hij ging het heel erg beperken. Hè, want heel veel mensen die opstonden en die ineens ook allemaal in tongen wilden spreken. Hij zei, sorry, maar dat gaan we niet doen. Hooguit 3. En het moet uitgelegd worden en dan... gaat het woord open. Dus ja, hij beperkt het heel duidelijk. Ja. Ja. Aan de andere kant, ja, is het wel een van de gaven van de geest. Dus ja, we kunnen het ook niet zomaar helemaal weghalen. Dat is het spanningsveld. Hè?
Wat ik wel eens meegemaakt heb in mijn jeugd, in een soort gezelschappen,
ja.
Dat kinderen van God zo vol waren van de Heer, dat ze bleven praten, maar dan ook zoveel lofzeggingen tot de Heer, dat hun mond een soort overvloeide. En dat het, normaal gesproken konden ze dan stilletjes zijn, maar dan werden ze, ja, dan waren ze gewoon heel vrijmoedig, zeg maar. Buitengewoon vrijmoedig. En daar ging echt wat van uit, van die mensen. Die hadden dan ervaren hoe God de Heer goed was in hun leven. En die waren door de uitleg van het woord, van het preek, eigenlijk daarin gekomen. Hoe zeg ik dat? Hebben ze dat ervaren?
Mm-hmm.
Dat de Heer goed was voor hen. En die konden daar dan van getuigen in een groep.
In een vreemde taal?
In een vreemde taal. Maar wel dat je zegt van, de Heer maakte de tong maar los.
Maakt de tong los, ja.
En dat daar heel wat van uitging. Dat die mensen soms heel... stilletjes waren, normaal gesproken.
Ja.
Maar dat dan hun mond overvloeide van Gods eer. En ik kan me dan wel voorstellen dat dat misschien uitloopt, heb ik nog nooit meegemaakt, op tongentaal. Maar ik vond dit heel indrukwekkend.
Ja, maar is dat niet heel wezenlijk voor de christelijke gemeente? Dat je mond ervan overloopt en dat er ook een stuk vrijmoedigheid komt. En dat zou onder ons ook veel meer moeten. Hè? Ook veel meer vrijmoedig spreken over de dingen van de Heer. En ja, dat kan dat je ineens zo vol ervan bent dat... Ja, het uitloopt op aanbidding tot God in tongen. Ja, de geest kun je niet aan banden leggen. De geest waait waarheen die wil. Dus ja, laten we hem ook niet aan banden leggen. Aan de andere kant, ja, het gaat wel vooral om... Het gaat er niet zozeer om welke taal het is. Maar als de Heer maar wordt groot gemaakt.
Ja. Zingen we toch ook in Psalm 119?
Ja. Ja. Dan vloeit mijn mond steeds over van u weer. Hè? Psalm 119. Ja. Ja. En
dat... Ik denk dat het ook een beetje komt. Omdat er heel veel verdachtmaking is. Tenminste in de kringen waar ik uitkom.
Mm-hmm.
Dat er heel vaak verdacht wordt van... Nou, klopt het eigenlijk wel? Heb je dit wel meegemaakt? Heb je dat wel meegemaakt?
Mm-hmm.
En dat mensen dan al belemmerd worden om de Heer groot te maken. Omdat ze dan toch een soort drempel is. Dat is eigenlijk...
Ja.
Een oordeel over de kerk.
Er zitten twee kanten aan, hè? Waarom het spreken, hè, met vrijmoedigheid weinig gebeurt. Aan de ene kant is het dat vanuit een bepaalde hoek vaak verdachtmakingen zijn. Hè, van wie denk je wel niet dat je bent en zo. En ja, klopt het allemaal wel? En ja, wees een beetje nederig. Hè, en ja, dat je denkt van oeh, laat ik maar een beetje stil zijn. Want ja, wat zullen ze wel niet denken? Aan de andere kant is er het andere gevaar, hè, dat mensen eigenlijk helemaal niet vol ervan zijn. En dus eigenlijk ook heel weinig te zeggen hebben. En dat gebeurt natuurlijk onder christenen ook heel veel. Hè. Er is ook heel veel gezapigheid. En wel een naar de kerk gaan uit gewoonte en bijgelovigheid. Zonder dat het echt een harte zaak is. En als het niet echt van binnen leeft, ja, dan heb je er ook weinig behoefte aan om daar veel over te praten. En dat is natuurlijk de andere kant. Ja. En die is nog erger. Als het niet echt leeft. Wat zeg je? Ja, maar er is ook... Er is ook... Ja, en het is moeilijk daar een oordeel over te geven, maar het is ook heel veel sudderig geloof, hoor. Het is lastig om...
Nee, maar als je nooit groot maakt...
Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, hè.
Laat het weer eens zeggen. Ik weet wel heel goed aan dat jullie alleen maar gaat met de corona en met oorlogen. En ik zie dan buiten alles weer uitlopen.
Ja.
Dan wordt het toch ook daar eruit?
Ja, en alsjeblieft... Laten we vrijmoedigheid proberen te hebben in het spreken van de daden van de Heer. Maar dan moet er van binnen ook wel iets leven. Hè? Als er niks leeft, maar dan doe je het ook niet.
Nee, maar dan zie je toch ook God trouw dat het weer doorgaat.
Ja.
Maar
de een ziet het. En de een heeft er oog voor. En een antenne voor. En een hart voor. En de ander heeft het niet.
Nee, je ziet zoveel dingen om je heen.
Ja.
Mensen die beter worden, mensen die...
Ja. Maar als je nou heel erg gericht bent op het negatieve...
Nou, dan mis je wel Gods trouw. Dan moet je wel afvragen waar je mee bezig bent.
Ja, u hebt zeker gelijk. Je hebt zeker een punt. Ik ga even kijken of er van de thuisfront nog wat... Nee, niks. Mag hoor. Ja.
Ik zat nog even te denken. Ja. Sorry hoor.
Nee, graag.
Aan die vrouw achter de kerk in Lutte.
Ja.
Die dan... Was het echt tongentaal? Of ik zou als vrouw denken, is het niet een beetje psychiatrisch of zo?
Ja, oei, dat is de eerste kritische opmerking die ik in mijn leven hoor over het vrouwtje uit Lunter, dat in tongen sprak. Helemaal in het zwart altijd, en een heel gelovig vrouwtje. Is ze niet een beetje dement of was ze niet een beetje, wat je ervoor... Nee, dat geloof ik niet, want Lunter was echt geen oppervlakkige gemeente, hoor. Echt niet. En het werd daar heel serieus genomen. En anders was dat... anders hadden ze echt maatregelen genomen, de gemeente een beetje kennende. Ja. Ik geloof echt dat echt was. Maar goed, kritisch zijn is niet verkeerd. Nee.
Ik heb het niet meegemaakt, dus dan.
Ja, maar wij hadden in automaat ook altijd zo'n vrouwtje te reageren. Altijd eigenlijk.
Alleen het probleem is natuurlijk wel een beetje, en dat was in Lunteren natuurlijk ook, het werd nooit uitgelegd. En de dominee preekt ook gewoon door. Dus het was ook niet een officieel moment of zo. Dus iedereen had zoiets van hier gebeurt iets bijzonders, maar ja, wat er op de kansen gebeurt is ook bijzonder, dus dat ging ook door. Het was allemaal bijzonder.
Was het onder elke preek?
Nee, het was ook meestal alleen 's avonds. Ja. Ja, ja. Ja, maar vroeger, ja, weet je, tegenwoordig. Ja. In bepaalde opzichten was men vroeger. Tegenwoordig zijn we ook wel heel erg van de regeltjes. Vroeger konden er ook soms weer dingen die tegenwoordig eigenlijk weer. Dat men zegt van ja, maar dat doe je toch niet, dat kan toch niet. Ja. Maar. Wat zei jij? En het zwart.
Ja, misschien. Ik bedoel, als een godvreesende vrouw, dan moet die leven, hoor.
Nee, maar het is nog geen garantie, hè? Dat je zegt van, oké, godvreesende vrouw, keurig in het zwart en zo. Zonder dat ik daar een waardeoordeel aan verbind, hoor. Maar dat dan ineens een vrijbrief geeft om dat te doen, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar ja, het werd daar gewoon toegelaten. Ja. En ja, ik denk ook soms dat het beste is. De hele gemeente snapte het. En niemand, het verstoorde de dienst ook niet echt. Het gebeurde. Wat zegt u?
Was er
dan
lang bezig?
Nee, ja, dat verschilde ook. Dat verschilde ook, maar nee, ja. Nee hoor, de preek kon tot zijn recht komen. Ja.
Maar iedereen was onder de indruk, ook kleine kinderen, ook kinderen.
Ja, kijk, er zullen best wel mensen geweest zijn die het een beetje raar vonden of die hun bedenkingen hadden. Maar goed, dat werd niet geuit.
Nee.
Dat zijn toch mooie dingen, hè? Wat hier.
Ja.
Hè? Wat hier verteld wordt over een broertje die dat helemaal straalde als er gezongen werd en in vervoering raakte. Ja.
Ja. Ja, iedereen wist het ook, ja. Accepteerde ook iedereen.
Ik weet niet of u ooit wel eens iets van dominee Ikivit gelezen hebt. Is een naam die hier bekend is of helemaal niet?
Ik ken zijn naam, maar.
Oh.
Ik heb ook vast wel wat van gelezen.
Nou, die hoopte daar ook altijd op, hè? Dat het toch meer van de geest in de gemeente zou doordringen. In zijn preken kwam dat toch heel vaak terug, ja. Ja. Ja, ik heb nog preek van hem over de verzegeling met de Heilige Geest. Nou, dat is een prachtige preek. Prachtig. Ja. Nou, de man is al lang niet meer, maar. Ja.
Onder dominee Zwijstra, in een hele zware gemeente.
Ik kende dominee Zwijstra, want dat was mijn buurman in Nieuwland.
En daar gingen ze, omdat het zo bijzonder was en zo iedereen zo vol was van de heren, kwam er een gesprek aan die tafel tussen gemeenteleden en de dominee. Over hoe groot de heren was. En dat is normaal gesproken helemaal niet. Ja, dat wordt niet gedaan natuurlijk. Maar dat was
in de kerk gewoon?
In de kerk, aan de avondmaalstafel. En dat was heel indrukwekkend.
Oké.
Ja.
En vooral dominee Zwijstra kennende.
Ja.
Was dat heel indrukwekkend?
Ja. In Maartensdijk was het.
Oké.
Okay. Ja. Ja, weet je, dat vind ik dan wel weer mooi eigenlijk. Ja. Hè? Dat dan alles wegvalt.
Ja, dat valt weg.
En dat mensen zo vol zijn van de goedheid van de heren. Dat het dan een mond overloopt.
Ja.
En een hart.
Ja. Maar dat was toch ook. Kijk, we hebben jaren in Nijkerk gewoond. En in Nijkerk is rond 1800. Rond 1750 zijn die Nijkerkse beroeringen geweest. En daar gebeurde tijdens die diensten ook heel veel. Dat mensen ook helemaal in vervoering raakten. Ook in tongen gingen spreken. En daar is toen wel heel veel gebeurd. Er zijn heel veel boeken over geschreven. En ja, ook mensen die heel veel bedenkingen hadden. Ja, ja. Kijk, ja, mensen die... Dat gebeurt ook, hè, dat mensen op de grond vielen. En ja, ja, er zijn altijd uitwassen. Maar als de geest heel in het bijzonder werkt... Dan kan er wel onrust komen. Ja, wij bidden vaak om een ongestoorde dienst. Dat het lekker rustig blijft. Dat wordt er niet alleen maar mee bedoeld. Maar soms, ja, als de geest gaat werken, dan blijft het ook niet altijd rustig.
Ja, waar ligt de grens?
Ja, waar ligt... Ja.
De gemeente die dan aan het zingen zijn, en eigenlijk allemaal in extase, in trance, ja, dat is soms ook wel een aparte zorg. Ja, en aan de andere kant heb ik wel eens momenten meegemaakt dat ik dacht, ik wou dat ik hier mogen juichen en zingen en dansen. Maar dat doe je dan niet. Ja. Want het hoort niet en het hoort je niet. Weet, hè, er is zo'n grote drempel, maar dat je hart zo vol is van hem.
Ja.
Beter dan anders, hè? Ja, maar we houden elkaar misschien ook wel tegen.
Ja, dat denk ik wel.
Want ik ben ook wel eens jubelend een jaar met de kerk uitgegaan, terwijl ik vreselijke dingen had, heel verdrietig de kerk inkwam en huppelend de kerk uitging van mijn gevoel.
Ja.
En, ja. Als ik, en dat heb ik wel kunnen vertellen na die tijd. Dat was heel bijzonder.
Ja.
Ja. En ik weet zeker, als ik in een evangelische kerk had gezeten,
ja,
dan had ik echt gedanst.
Ja, precies.
Ja, de geest, als de geest werkt, hè, dan legt hij beslag op je. Ja. Ik kijk nog heel even hier. Nee, dat blijft hier heel rustig. Dus, we hebben nog tijd voor twee vragen. Hans. Oh nee, ik zou geen namen noemen, sorry.
Handeling 2.
Ja.
Dat was ook spreken in vreemde talen. Dat was het dus een spreekwonder of een hoorwonder?
Iets, hè.
Oké, okay. Ja, mooie vraag. Dank je. Handelingen 2, hè? Dat spreken in vreemde talen. Ook een gave van de geest. Alleen anders weer dan tongentaal, want tongentaal is onverstaanbaar. En je moet de gave hebben van de uitleg van de tongentaal om te kunnen weten wat er gesproken is. Nou ja, Handelingen 2, daar wordt gesproken in vreemde talen van mensen die aanwezig zijn, zodat die het in hun moedertaal kunnen verstaan. Wonder van de geest. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat in onze tijd ook nog zou kunnen voorkomen. Doe je specifiek ergens op?
Nee, ik heb geen specifiek voorbeeld of zo.
Want kijk, stel dat ik de eerstvolgende keer dat ik hiervoor ga, ineens in het Engels zou gaan spreken. En ja, er zou misschien iemand zitten die geen Nederlands zou kunnen. Nou, dan zou dat heilzaam kunnen zijn. Maar wij hebben natuurlijk wel heel veel technieken tegenwoordig. En vergeet ook één ding niet. Handelingen 2 is wel een heel bijzondere situatie. Hè? Dat was echt de uitstorting van de geest. En op die manier is het ook maar één keer voorgekomen. Kijk, Handelingen 4, Handelingen 8 en zo. Ja, Handelingen 4 wordt dan ook een beetje klein Pinksteren genoemd en zo. Maar, en verderop. Maar het heel specifieke... van, ik zeg Handelingen 4, Handelingen 8 volgens mij, sorry. Maar in ieder geval, Handelingen 2 is zo specifiek dat je het niet zomaar kunt overzetten op een andere situatie. En daar waren zoveel nationaliteiten, Zoveel mensen die het anders niet zouden hebben verstaan. En de geest heeft toen zo gewerkt, dat er op die ene dag maar liefst 3000 mensen tot geloof kwamen. En mensen volop gedoopt werden. Ja, heel bijzonder. En ja, zoiets als, ja, zoiets groots nog zou gebeuren, ja.
Als God dat wil,
wel. Als God dat wil, kunnen er op één dag 3000 mensen bekeerd worden en ook 4000. Ja, ja.
Maar bij de torenbel van Babel ging toch ook iedereen zijn eigen taal spreken, of niet?
Ja, toen ging iedereen de wereld over en ontstond dat vanzelf. Ja, of tijdens de, ja, toen, en daardoor kwam die spraakverwarring. En iedereen ging ineens, ja, nee, u hebt gelijk. Toen begrepen ze elkaar niet meer en toen zijn ze maar bij elkaar weggegaan. Want ja, ze hadden elkaar weinig meer te vertellen. Ja, ja, dat was de spraakverwarring. Niet dat iedereen het ineens verstond, maar juist niet verstond, ja. 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 Ja.
Maar was dat inderdaad een wonder van de taal of van het gehoor, wat Hans vroeg?
Oh, of het een wonder van de taal was of van het gehoor. Nee, het was een wonder van de taal. Okay. Het was een wonder dat de apostelen dat van de geest ontvingen om dat te spreken in die taal. Had ze helemaal niet geleerd. Eenvoudige vissers. En ineens gingen ze in allerlei talen spreken. Ja. Ja, nee, het was geen hoorwonder. Het was een taalwonder. Ja. Ja. Oké, één vraag nog en dan stoppen we. Niemand meer? Oké, dan ga ik ervan uit dat het duidelijk was. Ik hoop het nog even toe te sturen. Heb ik iedereen vorige keer bereikt? Ja, hè? Volgens mij heb ik toen alle twee. Oké, ja, goed. Ik weet nog niet wat ik volgend seizoen hoop te doen. Ja, om er even over nadenken.
Het leek ons wel mooi om toch een Bijbelboek te maken.
Ja? Oké. Oké.
Niet ons. Dat er meer lijn in zit.
Ik vind
dit
prachtig.
Ja, dat
is
ook wel mooi. Nou ja, zoek maar naar de honden wel.
Ja, nee, maar dat kan allemaal. Bijbelboek kan ook. Alleen Bijbelboeken zijn vaak zo groot, hè? En je moet dan zo hapsnap vaak doen. Maar goed, nee, maar dat kan op zich, dat kan op zich wel.
Ja, goed,
toch
niet. Ja. Ik vond dit ook heel mooi, hoor. En dit zelfs pit in de Bijbel eigenlijk.
Ja, maar dan moet je wel een ander onderwerp hebben.
Ja, ja. Nee, maar ik ga het niet meer over de geest hebben nu. Daar hoop ik dat ik nu even, ja, daar wou ik nu even een punt achter zetten. Ja, de geest komt natuurlijk wel weer terug, steeds, maar niet expliciet. Nee, zonder dat kunnen we zeker niet. Dat is helder. Ja, oké. Goed, we gaan afsluiten met het zingen van een psalm. Het is genoemd Psalm 119. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Het is een hele mooie psalm. Welk vers? 86. Kijk aan. 86. En dan kunnen we vers 3 ook wel zingen. Of schoon gij mij de hulp van uw geest. gaan danken. En ik wil ook heel graag bidden voor Hans en voor Nelly. Nelly's moeder is overleden. Dus we willen heel bijzonder dat jullie vanavond wel hier zijn. En willen jullie opdragen in het gebed. Heren, wij komen tot u. En heren, wij maken ook melding van onze verlegenheid. Heren, ook wat het onderwerp van vanavond betreft. U hebt prachtige geestesgaven gegeven. Alleen, heren, wij zijn mensen. En we kunnen er zo verkeerd mee omgaan. Ach, heren, leid ons steeds door uw geest. En bewaar ons bij uw woord. Heren, geef dat we steeds meer ook de dingen van u en van uw geest verstaan. En dat we steeds rijker en dieper u leren kennen. De drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heren, wij bidden, wilt u uw zegen erover gebieden. Vergeven wat niet goed was. Heren, en ons steeds ook meer kennis geven aangaande deze diepe dingen. Heer, ons verstand is zo menselijk. En heren, wij kennen en wij profiteren ten dele. Maar wij bidden u, kom ons daarin steeds weer te hulp. Door uw geest, uw leiding. Heren, wij danken u voor alles wat u ons het afgelopen seizoen gegeven hebt. Wilt u uw rijke zegen eraan verbinden. Heer, we bidden ook voor de komende tijd, de zomerperiode. Geef dat het niet een dorre periode wordt wat het geestelijke betreft. Heer, maar dat alles mag doorwerken wat we steeds weer ontvangen en ontvingen. Opdat we vol zijn van de dingen van u en daar ook vrijmoedig over durven spreken. Heer, tot getuigenis van u. Heer, zo dragen we heel de gemeente aan u op. In alle verbanden. Heer, wij bidden vanavond in het bijzonder voor Hans en Nelly. Nelly's moeder overleden. Heer, gedenk. Wij danken u dat ze in de vrede van u mocht ontslapen. Hoe bijzonder, vooral als er zoveel gestreden is. Ach, Heer, heb dank daarvoor. Maar heren, gedenk ook in het bijzonder de komende dagen, als er zoveel op en af komt. Wees heel die familie nabij. Gedenk de dag van de begrafenis, heren van de rouwdienst. Geef dat uw woord daar in al zijn rijkdom mag opengaan. En dat het troost ontvangen mag worden, bemoediging en waar nodig ook waarschuwing. Heren, dat niet alleen gezien mag worden op een open graf, wat weer dicht gaat, maar op de graven die eenmaal definitief open gaan, zonder dat ze ooit weer dicht gaan. Heren, omdat het oude dan voorbij zal zijn en alles nieuw zal worden, zonder graf, zonder begraafplaats, zonder dood. Zonder rouw, zonder pijn, zonder oorlog. Heren, heb dank. Doe ons er naar uitzien. Ga met ons als we van hier gaan. Bewaar ons voor elkaar. Ga met een ieder. Wij bidden dit alles. Om Christus wil uit genade. Amen. Heel hartelijk dank voor uw komst. Wel thuis. En ik hoop dat we elkaar volgende seizoen weer treffen. En ik zou zeggen, als iedereen één persoon meeneemt, dan zijn we volgend seizoen met een dubbele. Dus ja, dat zou mooi zijn. Allemaal één. Twee mag ook, maar als we elkaar allemaal aan één houden, dan is het al heel mooi.